Kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst op Biddag voor Gewas en Arbeid. In deze dienst gaat voor dominee J. de Jong uit Nijkerk. De schriftlezing in deze dienst is uit Matthäus 6 en het Filippenzen 4. De voorbeden, geboren, we zijn dankbaar met Anton en Willemien van Wijnen, Delwijnse kade 6a. Bij hen is gisteren een dochter en zusje geboren, Lois Gerritta. Ze noemen haar Lois. Collecte, er is één collecte. Dit is de biddagcollecte, bestemd voor de onkosten van de plaatselijke gemeente. Collectezakken staan bij de uitgang opgesteld en de luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. De voorzang vanavond is Psalm 95, vers 3. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u al rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Kom gemeente, willen we samen deze dienst gaan vervolgen door te gaan zingen uit Psalm 62. Een aantal mensen zullen dit zingen. De andere gemeenteleden hier in de kerk, die mogen het met hun hart in gedachten meezingen. Ik hoop dat u, dat jij dat ook doet en kunt doen. En thuis mag u natuurlijk ook uit volle borst meezingen. Psalm 62. Psalm 62, vers 1 en ook vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. 1 en 5 uit Psalm 62.
Thank you.
Gemeente, op deze biddag voor gewas en arbeid willen wij ook ons geloof belijden. En met name omdat het vandaag de biddag is, willen wij dat doen met de woorden van zondag 10 uit onze Heidelberger Catechismus. Zondag 10, de vragen en antwoorden 27 en 28. En aansluitend willen we zingen, wordt er gezongen uit Psalm 146, het derde vers. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. 146, vers 3. En wij belijden dan, wat verstaat u door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt, en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in alle voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, wat nog gebeuren kan, een goed toevoorzicht, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader en dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Gemeente, willen ons samen buigen voor de Heer en bidden om zijn zegen over de opening van zijn woord. Laten wij samen bidden. Heren, grote, getrouwe, almachtige God in de hemel, schepper van hemel en aarde. En daarmee ook de schepper van ons leven. Wij hebben ons leven, Heren, uit uw handen mogen ontvangen. Maar zo mochten wij vanavond belijden op deze biddag voor gewas en arbeid en alles wat de komende tijd te gebeuren staat, waar we in ons werk en anderszins mee bezig zijn, hebben wij belijden dat u ook de onderhouder bent van uw schepping. Dat zijn diepe woorden, Heren. En daar denken wij ook lang niet altijd naar. Dat moeten we vanavond ook maar heel eerlijk bekennen, erkennen, belijden. dat wij als mens nog wel eens anders in het leven staan. En als het niet gaat, nou. Maar heren, wij zijn hier wellicht vanavond, of het overgrote deel van de gemeente, in de huiskamer, thuis, met ons verbonden. Misschien wel dat onze gedachten zich vermenigvuldigen. Immers, een jaar geleden, per dag 2020, toen waren we allemaal buiten ziekte of andere belemmeringen waardoor we niet naar de kerk konden, maar waren we verder allemaal hier in de kerk. De ouderen, de jongeren, de jongelui, kinderen. Het kon allemaal. En we hoorden wel al van de dreiging dat er een ernstig virus was gekomen, dat het ook in Nederland was gekomen, dat er ook mensen door geraakt, aangetast waren en dat de gevolgen best wel zorgelijk waren. Maar we hadden lang niet in de gaten, heren, wat het allemaal teweeg zou brengen. En nu zijn we een jaar verder. En we kunnen en we mogen hier zijn. Dat kleine deel van de gemeente en het overgrote deel van de gemeente thuis, zo ook via de middelen van de techniek, waar we u ook voor mogen danken, dat dat kan, dat dat mogelijk is, zo toch met elkaar verbonden. En heren, als we dan terugkijken bij alles wat er gebeurd is en bij alle vragen die het gesteld heeft en nog stelt, waar we zelf ook bij kunnen zitten, en met alle dreiging en zorgen van welke aard dan ook. Heren, mag er ook één ding leven in onze harten, diepe dankbaarheid en verwondering, dat u niet gezwegen hebt. Dat de Bijbel niet dicht hoefde te blijven. Dat desondanks, ondanks alle maatregelen en beperkingen en wat er dies meer allemaal zei, dat nochtans zondag aan zondag de Bijbel, het woord van u, de levende, de sprekende God mocht opengaan. En dat mensen, jongeren, oudere kinderen, daar troost en houvast in mochten zoeken. En geef, heren, dat we het ook mogen vinden, ondanks alle vragen die de tijd waarin we leven ook met zich mee kan brengen. En zo, heren, staan wij nu, opnieuw aan het begin, een jaar later, aan het begin van een nieuw seizoen. En heren, wat zullen we anders dan vanavond ook zeggen dan dit? Heren, mag ons hart, mag ons hele leven gericht zijn op u. Verlangen om door u geleid te worden. Om van u kracht en wijsheid te mogen ontvangen. In alle sectoren van het leven. Waar wij vandaag op deze dag in bijzonder uw zegen over mogen vragen. Natuurlijk gaat dat over de landbouw. En over de veeteelt. En over het werk in de fabrieken. En in je gaaf op school. Maar het is zo breed, heren. Het beslaat ons hele leven. Heren, doe ons beseffen. Wie we ook zijn. Hoe jong of hoe oud. Dat wij verlegen zijn. Om de zegen van u, de levende God. En mag het inderdaad zoiets hebben, heren, met die woorden die wij daar straks gezongen, hardop of zachtjes in onszelf met ons hart meegezongen hebben. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Heren, wij zijn vaak van die mensen die eerst een heleboel willen zeggen. Wat er niet goed is en wat er niet klopt en nog veel meer. En waar we mee zitten. En zeker, wij mogen ook onze zorgen en noden en vragen bij u brengen. Daar roept u ons ook iedere keer toe op. Maar heren, laten we eerst mogen beginnen in onze gebeden. Telkens weer, ook voor onszelf, om stil te worden. Stil voor u. Om zo meer op u gericht te zijn. Dan gaan we ook iets zien, heren, van nochtans uw grootheid, uw majesteit, maar ook in de dingen die gebeuren, in de tijd die we meemaken, uw nabijheid, uw zorg, uw trouw. Ook al liep het en loopt het best wel eens anders dan wij gehoopt en gebeden hebben. Wij kunnen onze levensweg u niet voorschrijven, heren. Dat leert nou juist ook onze afhankelijkheid van u. En we worden daarin ook opgeroepen om altijd bereid, gereed te zijn. Gereed voor wat we noemen de grote reis. Als we ook eenmaal geroepen worden om die doodsjordaan over te gaan. Dat is ook gebeurd. Ook het afgelopen jaar, gemeenteleden die er vorig jaar nog wel bij waren. En die ons nu zijn ontvallen. En het zijn er alom in ons land en in deze wereld ook velen geweest, Heer. Maar er zijn ook mensen die nog met de naweeën van corona te kampen hebben. Die hun werk nog niet volkomen kunnen doen. En als we denken aan de bedrijven, de hele maatschappij, de hele economie. Maar heren, er zijn ook best wel eens onze zorgen over de gemeente. Houden we elkaar vast? Blijven we elkaar vinden in die ene, u de levende God? Zoeken we daar ons houvast? Zoeken we daar onze troost? Hebben we hem nodig in ons leven? Bij alle dingen die we doen. Zo, heren, zijn we vanavond ook hier bijeen. Om het van u te verwachten. Want u bent toch die sterke rots. Ook in de verdrietige gebeurtenissen en omstandigheden. Ook in de dingen die wij zo moeilijk vinden. Dat we zo weinig contact met elkaar hebben en alles wat er is en speelt. O God van alle genade, laat ons niet los. En laat die woorden weer opnieuw leven, waarmee we ook vanavond het geloof in u, de schepper en onderhouder van het leven, mochten belijden. Dat de dingen uit uw hand komen en dat een vaderhand is. Een vaderhand, die zoals in het gewone leven ook wel eens eventjes een harde hand kan zijn, maar nooit om weg te stoten. Maar juist om te ontdekken, bij hem moeten we zijn, want hij meent het. Heren, mogen we zo ook dingen leren zien. En dat het ons niet van u vervreemdt, maar juist dichter bij u brengt. Om van u kracht en troost en wijsheid te ontvangen. Wil zo vanavond ook bij ons zijn. Hier in de kerk en thuis in de huiskamers. Waar mensen alleen, waar mensen met elkaar, waar gezinnen misschien meeluisteren. Heren, wees ook daar in hun midden met de kracht van uw Heilige Geest. En houd ons erbij, heren. Houd onze aandacht maar gevangen. Als we de Bijbel open doen, gaan lezen, als het woord verkondigd mag worden. Heren, trek zo door, ook hier in het midden van de gemeente. Wij bidden dat. Niet als mensen die het erna gemaakt hebben, die het verdiend hebben. Nee, heren, wij staan van onszelf met lege handen. Maar wilt u ze vullen, heren, van boven, bij uzelf vandaan, dan zal het goed gaan. Dan zal het goed komen. Zo mogen we ook heel deze dienst leggen. Ook mede voor alle die een taak hebben. Om kracht, om wijsheid. In uw handen. Zegen ons zo. Uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Wij willen, gemeente, met elkaar de Bijbel, het woord van de Heere God, gaan openen. En we lezen allereerst een gedeelte uit het Evangelie naar Matteüs. Hoofdstuk 6, en dan wel vanaf vers 25. Matteüs 6, vanaf vers 25. En boven dat gedeelte, iets eerder, al een paar versen eerder, daar staat boven bezorgdheid. Dus daar gaat het in dit gedeelte over, daar heeft de Heer Jezus het ook over. in Matthäus 6 vanaf vers 25. En daar lezen wij als volgt: daarom zeg ik u, ik, dat is de Heer Jezus, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk wanneer u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in de schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Aansluitend willen we ook lezen uit de brief aan de Filippenzen, de brief die de apostel Paulus schreef aan de gemeente van Filippi, Filippenzen 4. En daar lezen we de verzen 1 tot en met 9. Filippenzen 4, de verzen 1 tot en met 9. En daar lezen wij vervolgens de woorden die Paulus schreef aan de gemeente van toen en mede ook aan de gemeente van vandaag. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Wij gaan eerst met elkaar, het zij hardop, het zij met ons hart, zingen. En wel uit Psalm 104. Psalm 104, vers 7. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drinkt, de regen geeft uit zijn hoge zalen en vruchtbaarheid doet zweven in de dalen. En ook vers 8. God geeft de wijn tot vreugde voor het God geeft de wijn tot vreugde voor het hart bereid en de olie die een glans op het aanschijn spreidt en het lieflijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. De versen 7 en 8 uit Psalm 104. Gemeente, kerntekst voor de verkondiging van het woord vinden we het laatst met elkaar gelezen Bijbelgedeelte, Filippenzen 4. Filippenzen 4, de versen 6 en 7, waar wij nogmaals lezen: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Heilige onbezorgdheid. Heilige onbezorgdheid. In deze woorden klinkt dus eigenlijk iets door, gemeente jongelui, van een oproep om, ja, om niet bezorgd te zijn. En je zult wel een beetje merken door de preek heen, er vallen drie dingen op in dit gedeelte. Je zou ze zo een beetje kunnen benoemen. Eerst zien we iets van het virus, vervolgens het medicijn en tenslotte de belofte. Het virus, het medicijn en de belofte. Een oproep om niet bezorgd te zijn. Gemeente, hier in de kerk, thuis met ons verbonden, jongelui, hoe kan dat nou? In deze tijd, nu we al een jaar te maken hebben met het coronavirus. Nu, nou ja, de scholen zijn dan net weer een beetje aan de gang, maar die zijn ook een poos dicht geweest. Maar zoveel andere dingen kunnen nog niet. Er mag maar één op bezoek komen. En we mogen nog maar hooguit met ongeveer 30 gemeenteleden samenkomen. En ja, kijk eens naar de economie, dominee. En mijn bedrijf. Ik heb geen omzet meer. En hoe moet het? En die steun die kan toch ook niet altijd door blijven gaan. En als eenmaal alles weer een beetje open mag gaan, hoe zal het dan gaan? Een oproep om niet bezorgd te zijn. Hoe is dat mogelijk in een tijd, ja, die we nu meemaken met het coronavirus? Nu er zoveel mensen ook in het afgelopen jaar ziek geworden zijn. Ernstig ziek soms. Op die zee geweest. En ook mensen zijn overleden. Weggevallen. En anderen nog volop in een revalidatieproces zitten. Als je zo lang in de eenzaamheid zit, omdat er maar zo weinig mensen bij je komen, omdat je zelf ook niet zo goed durft om naar een ander toe te gaan. Want ja, stel je voor, en jongeren die inmiddels de muren van hun kamer op zich af zien komen, die het soms niet meer weten hoe het moet, niet meer zien hoe het verder moet. De zorgen over ons werk, de economie, Paulus. Man, hoe kun je dat nou zeggen? Hoe kun je ons dat nou toeroepen? Wees in geen ding bezorgd. Letterlijk staat er eigenlijk zelfs: stop met bezorgd te zijn. Hou er nou mee op. Ja, ja, makkelijk gezegd denken wij dan, toch? Wees eerlijk, jongelui, gemeente. Als het allemaal goed gaat. Als het allemaal lekker loopt en je hebt niet al te veel tegenslagen en je hebt lekkere contacten met je vrienden en noem maar op, hè. En je kan nog eens ergens heen gaan. Ja, dan kan je het makkelijk zeggen. Stop ermee. Stop met die muizenissen in je hoofd. Maar nu? Weet hij wel hoe hard het leven is? En weet die apostel wel hoe zwaar en hoe moeilijk het allemaal kan zijn in het leven? En wat je als mensen mee kunt maken. Wie had er trouwens aan gedacht, gemeente? Dat dit zou gebeuren, wat afgelopen jaar gebeurd is. Ja, zo wordt er wat afgepiekerd en getopt. Slapeloze nachten heb je er soms van. Toch? Dat kan toch wel eens? En het hoeft niet alleen te zijn over deze dingen. Het kan als ouders soms ook zijn over je kinderen, toch? Of je kleinkinderen. Of zou ik in de weg van de Heere blijven? Want dat gun je ze, toch? Als je er zelf iets van hebt mogen proeven en kennen van wie de Heere voor je is. En ook, ja, daar kan je soms ook wel eens van wakker liggen, toch? Hoop ik. Als de Heere nou mij roept. En als mijn levenseinde gekomen is, hè, ons leven, zegt de Heer, zegt de Bijbel, een handbreed gesteld. Nou, het is niet zoveel, een hand. Toch? En we beleiden toch ook dat in zijn handen ons leven ligt. En ook bepaald ligt. En als ik daar moet verschijnen voor de Heer, ook dat kan wel eens een slapeloze nacht bezorgen, toch? Bezorgd, omdat we ergens over inzitten. Omdat we ergens over bezorgd zijn. En misschien staat, om er even naar deze tijd te trekken, door het coronavirus, niet alleen je gezondheid op het spel, maar ook je bedrijf, je baan. En een ander die denkt, ja, hoe zit dat nou met de huizenmarkt? We zouden graag toch een huisje kopen en met elkaar samen gaan trouwen en verder gaan. Maar er is geen kans, toch? Een betaalbare woning is nauwelijks te vinden. En hoe zit het met de stikstof? En hoe gaat het met de boeren? En wat voor toekomst hebben zij? Wat kunnen zij nog allemaal verwachten? Je zult maar te horen krijgen dat je ongeneeslijk ziek bent. Of je staat voor een ingrijpende operatie. Zorgen te over, toch? Het gaat niet meer zo goed op school. Je zit eigenlijk helemaal niet meer lekker in je vel. Je bent misschien wel bang dat je het niet gaat halen. Dat thuisonderwijs, dat liep niet zo lekker. En ja, dan moet je straks toch examen doen. Misschien zit je er al bijna of helemaal middenin. En lukt het allemaal wel? Of misschien omdat er nog andere problemen zijn in je relatie. Of het huwelijk van je ouders. Het geestelijk welzijn van elkaar. Of dat je door het ouderen worden of anderszins, ja, steeds minder kunt, steeds meer uit handen moet gaan geven, steeds meer afhankelijk wordt, moet vragen, wil je me helpen, wil je me hier of daar brengen? We tobben wat af, gemeente. Over mensen die ons na aan het hart liggen. Over de verloedering van de samenleving. Over misschien valt dat hier mee, maar dat merk je soms her en der in de landen ook wel, de terugloop van de kerkgang. En de vraag ook, houden we de gemeenteleden vast, ook in deze tijd? Het geweld op straat en soms zelfs in huis. Hoe moet het verder? Zal het wel in orde komen? Zal het allemaal lukken? Zorg. Bezorgd zijn. Tobben. Een virus wat breed om zich heen gegrepen heeft. En wat we nog niet kwijt zijn, wat toch altijd doorgaat. En het gevaar is er ook nog altijd, zo merken we. Zorgen. Wie heeft ze niet, toch? Het gaat uiteindelijk niemand voorbij. Wees eerlijk. En dan kun je natuurlijk proberen om het een beetje weg te praten en een beetje weg te lachen. En net te doen alsof er niks aan de hand is. Maar daarna komt het toch in alle hevigheid weer terug. Vaak vooral als je weer alleen bent, toch? Maar ja, of de oplossing dan is om maar te zeggen, wees in geen ding bezorgd. Wees nou maar blij en maak je nou maar geen zorgen. Ach, het komt uiteindelijk allemaal wel weer goed. Nee, dat werkt toch ook niet? Daar ben je toch niet echt mee geholpen, gemeente? Dat geeft toch geen houvast? Staat apostel Paulus buiten de werkelijkheid van het leven? Of was het leven toen misschien zoveel makkelijker als in onze tijd? Gaat het hem allemaal toch wel aardig voor de wind? Want ja, dan is het makkelijk praten. Nou, gemeente, jongelui, als je je Bijbel een beetje kent, en je leest er toch hopelijk wel in, hè? Voor je bedstap bijvoorbeeld. Je gaat toch niet slapen zonder je Bijbel? Nou, als je je Bijbel een beetje kent, en u ook, gemeente, dan weet u met mij wel dat, nee, dat Paulus allemaal niet vanzelf gegaan is in zijn leven. Dat het, om zo te zeggen, allemaal van een leien dakje ging of zo. Nee, allerminst, in tegendeel zelfs. Als Paulus deze brief schrijft aan de gemeente van Filippi, waar hij met grote vreugden aan terugdenkt, dat blijkt ook wel aan wat hij allemaal aan deze gemeente geschreven. Mijn kroon noemt hij haar. Maar als hij deze brief schrijft, dan zit hij zelf in de gevangenis. In de gevangenis, waarschijnlijk in Rome. En waarom in de gevangenis? Nou, om die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, tot redding, tot behoud. Die naam die Paulus zo lief geworden is, die hem verschenen is onderweg naar Damascus, weet je wel, toen het grote licht uit de hemel flitste en hij daar op de grond lag. Wie bent u? Ik ben Jezus, die jij, Paulus, vervolgt. Die naam. Want die naam, die is in zijn hart gevallen. En die is die gaan verkondigen aan Jood en Heiden. En om die naam heeft hij ook heel veel moeten lijden. En om die naam zit hij ook nu weer gevangen. De naam van de Heere Jezus Christus. En de kans bestaat zelfs dat hij om zijn geloof in de Heere Jezus Christus gedood zal worden. Ja, dat kan dus ook, gemeente. En als u een beetje de dingen bijhoudt van wat er in de wereld gebeurt, dan weten we dat dat zelfs vandaag de dag nog kan in sommige landen. Dat we niet voor niks spreken over een vervolgde kerk, een kerk die vervolgd wordt om de naam van de Heere Jezus Christus. Want, ja, dat merk je toch ook in de politiek. Die naam moet toch weg? Die moet toch aan alle kanten uitgebannen worden? En ook wat de Heere God in zijn woord zegt, ook op ethisch terrein, het moet toch allemaal om zeep geholpen worden? Aan de kant, want de mens is toch autonoom, is toch eigen baas. Ja, in zo'n situatie leven wij ook hier, vandaag de dag. Maar gelukkig mogen we zeggen, we kunnen hier nog in vrijheid zijn vanavond. Nog niet in die zin vervolgd om die naam. Ja, je kan wel eens een keer op school of op je werk of waar dan ook, hè, een schimpscheut krijgen. Hè, maar verder mogen we zeggen, gelukkig nog niet. Maar zover kan het dus komen, gemeente. En dat geeft tegelijkertijd wel weer dat Paulus helemaal niet in zo'n relaxte situatie verkeert. Dat er grote zorgen zijn, om zo te zeggen. Hij heeft het zwaar. Hij is dikwijls in gevaar, heeft hij geschreven. Is het niet door water, schipbreuk geleden? Dan wel door mensen of door honger en dorst wat hij geleden heeft. En wat al niet meer. En in een andere brief, de tweede brief aan Korinthe, schrijft hij dat dagelijks de zorg voor alle gemeenten hem overvalt. Hoort u dat? Hoor je dat? De zorg over de gemeente, die drukt op zijn hart. Hij zit ermee, gemeente. Zullen ze nou wel bij het evangelie blijven? Want, ja weet je, dat heeft Paulus in zijn levensloop ook geleerd. Zijn eigen hart leren kennen. En ook Paulus heeft ontdekt, gemeente, hoe een dwaalziek hart wij mensen hebben. Vandaar die zorg over de gemeente, snap je dat nou? Als je je eigen hart kent, dan weet je, die ander is ongeveer net zo. En het is een wonder als het anders is. Vandaar zijn zorg over die gemeente, of ze wel blijven bij het evangelie. Hij heeft dus zorgen genoeg aan zijn hoofd. En dat betekent ook dat je zorgen maken over dingen, dat op zich helemaal niet verkeerd is. Want laten we wel beseffen, gemeente, dat zoveel dingen waar we ons zorgen over maken, zeg maar de gebrokenheid van het leven, dat ten diepste de gevolgen zijn. Ja, dat weet je toch, u en jij. Dat horen we toch vandaag niet voor het eerst, gemeente. Dat ten diepste de gevolgen zijn van mijn, van ons weglopen bij de Heere God vandaan. Dat virus, weet u wel, wat de Bijbel zonde noemt. Afval van God. Van de breuk met God. Het virus wat niemand voorbij gaat. Wat je ook niet kunt ontlopen door in quarantaine te zitten. Of door geen mensen te ontmoeten. Toen heeft de Heer het al gezegd. De aarde zal dorens en distels voortbrengen. Het leven zal stekelig worden. En wonden slaan. Kijk, gemeente. Daar hebben we nou de diepste kern, de diepste grond voor al onze zorgen. Daarom bedoelt Paulus ook niet dat we ons geen zorgen mogen maken. Dat zit in deze woorden niet opgesloten. Dat zou zelfs vreemd zijn als we een beetje met onze armen over elkaar zouden zitten, met de gedachte, het komt vanzelf allemaal wel weer terecht. Als je niet zorgt, heel gewoon voorbeeld, jongelui. Als je niet zorgt dat je je huiswerk maakt, ja, dan haal je onvoldoendes. En dan kun je zakken voor je examen. En dan weet je ook hoe het gekomen is, omdat je je best niet gedaan hebt. Nee, Paulus roept niet op tot lauwheid en luiheid, want bezorgdheid is wat anders dan je verantwoordelijkheid nemen en je plicht doen. Maar hij bedoelt met deze woorden, om niet bezorgd te zijn, bijt je er nou niet in vast. Alsof het allemaal van jou afhangt. Alsof jij het in eigen kracht allemaal goed moet zien te krijgen. En weer op de rit moet zien te krijgen. Dat het je helemaal in beslag gaat nemen. Zo gaat het nog wel goed. Maar straks als dat of dat gebeurt, dan geeft het alleen maar stress en krampachtigheid. Want ik moet en ik zal en jij moet en jij zal. Want anders, in die oproep van de apostel Paulus klinkt de echo door, hij heeft goed geluisterd, van de woorden van de Heere Jezus. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ja, weet je, wie niet werkt zal ook niet eten. Daar staat ook in de Bijbel, hè. Dus de Heer Jezus bedoelt niet van doe maar niks. Laat het maar gaan. Maar bidden, gemeente, dat begint niet bij ons, maar dat begint bij hem. Doe nou niet alsof er geen God in de hemel is. Ook niet nu het coronavirus rondwaart. Hij kan er ons iets mee te zeggen hebben. Maar ook daarin geldt. Wees in geen ding bezorgd. Want kijk eens wat er precies boven deze woorden staat. De Heere is nabij. Zie je dat in je Bijbel? De Heere is nabij. En dat betekent niet alleen dat de Heere je in al je zorgen en noden nabij is. Dat hij weet van mijn pijn en van mijn verdriet. Dat is een geweldige troost. Als je dat mag ontdekken. Hij is er. Hij zorgt in de zorgen van het leven. Mag ik toch zijn kracht, zijn nabijheid ervaren. Bemoedigd worden vanuit zijn woord. Dat geeft mij troost. Dat geeft me houvast. Ook al begrijp ik het lang niet altijd hoe het gaat en zoals het gaat. Maar in deze brief betekent het nog meer. Paulus schrijft in deze brief met name over het leven van een christen. Dus van mensen die hebben leren buigen voor de Heer Jezus Christus. Maar die mensen van toen uit de tijd van Paulus, hè, die stonden net als wij vandaag, ook als je hem hebt leren kennen, als je hem mag dienen, die stonden net als wij vandaag midden in de wereld. Midden in de samenleving. Die leefden ook niet op een eilandje of zo. Die hadden ook met van alles en nog wat te maken. Mensen die staan in het leven hier en nu. En die tegelijkertijd weten, maar dit hier, dit is het uiteindelijk niet. Ons burgerschap is boven. We staan ingeschreven bij hem. Daar is ons thuis. En daar vandaan verwachten we onze zaligmaker. Hij komt. Hij komt om de volkomen verlossing te brengen. Daarom. De Heere is nabij. Wij lijken toch niet op die mensen van wie Paulus met verdriet in zijn hart moet zeggen. Ja, dat heeft hij ook opgeschreven. Dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus. Die het alleen maar gaat om het hier en nu. Die zeg maar gewoon vandaag de dag, die alleen maar uit zijn op te hebben. Halen, halen en nog eens halen en hebben. En verder zich nergens druk om maken. Die heilige onbezorgdheid. Die vindt zijn grond in de komst. In het offer van de Heer Jezus Christus. En dat betekent ook dat je met al je zorgen je aan hem mag leren toevertrouwen. Wees in geen ding bezorgd. Want zorgen, ja gemeente, ik hoop dat je het zo wel eens hebt mogen ervaren en mogen doen. Zorgen zijn er om in zijn handen te leggen. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Kijk, dat is het medicijn. Dat is het medicijn. Met andere woorden, eenvoudig gezegd, laat God het weten. Wij proberen zo vaak op allerlei manieren zelf de oplossing te vinden, het wiel uit te vinden. Vandaar ook die zorgen waar we zo onder gebukt kunnen gaan. Zeker als het allemaal niet lukt. En nou ja, als het dan helemaal niet meer lukt. Nou ja, dan willen we misschien nog wel eens een keer bidden. Zo'n soort schietgebedje, zeg maar. Maar dat is nou precies de omgekeerde wereld, gemeente jongelui, jongens en meisjes. Laat uw verlangens in alles. De grote en de kleine dingen. Al die dingen van je leven. Door bidden, met gevouwen handen, bekend worden bij God. Je verlangens in alles. Ook als je morgen een overhoring zou hebben, bijvoorbeeld. Dus niet alleen een nieuw hart, dat ook. Maar niet alleen. Bewaring voor de zonde, dat ook. Leven met de Here, dat ook. Maar ook ons eten en drinken. Gewoon de dingen van ons dagelijks leven. Wij scheiden zo vaak, hè. Ja, een nieuw hart, dat is van de Bijbel. Maar eten en drinken, dat is van... Oh, wacht even. Hoe komen we aan eten en drinken? Wie zegent de vruchtbaarheid van de aarde? Dus ook ons eten en drinken. Ons werk, onze gezondheid, wijsheid, gaven, noem maar op. Gewone dingen van het leven. Want gemeente, als de Heere zijn hand van je aftrekt, ja, dan kun je niks meer. En dan ben je ook niks meer. Weet je dat? Kolbrugge, een dominee die lang geleden geleefd heeft, die zei eens een keer tegen zijn gemeente: we mogen bij God aanhouden in het gebed, al was het ook om een spijker of een speld. Spijker of een speld. Ja, zei je erachter. Als we die nodig hebben. Dus hij bedoelde, voor de kleinste dingen moeten we bij de Heere beginnen. Om het van hem te verwachten en te vragen. In alles wil hij gemengd en gekend worden. Hij is een God die van het luisteren niet moe wordt. En die van het geven niet aan wordt. Je moeder kan misschien wel eens een keer zeggen, ja nou even niet hoor. Ik moet nou even wat anders doen. De Heere niet. Hij wordt van het luisteren niet moe. Hij zegt ook niet zoals de juf of de meester, ja maar je bent al 3 keer hier geweest. Ik heb het je al 3 keer verteld. Zegt hij ook niet. Hij wordt er niet moe van. Hij is een God die hoort. Ja, maar hij weet toch wel wat we nodig hebben. God weet toch alle dingen. Dus hij weet toch ook wat we nodig hebben. Waarom zou je dan... Ja, inderdaad, gemeente. De Heere God die weet wat je nodig hebt. En toch wil hij erom gevraagd worden. Toch wil hij het van je horen. In je gebeden. In het brengen van je zorgen naar hem. Erken je dat je hem vertrouwt. En dat je van hem hulp verwacht. Als je niet zegt, omdat hij het toch al weet, dan toon je geen vertrouwen. Je vertrouwt hem daar juist meer in door naar hem toe te gaan. Waarom gaat een kind wat gevallen is, bij het spelen bijvoorbeeld, en van wie de knie een beetje aan het bloeden is, waarom rent dat hart naar moeder? Waarom? Mama, mijn knie. Nou, omdat dat kind weet, mama kan mij helpen. En mama kan er misschien een pleister op doen. Dan houdt dat bloeden op. En dan kan het daarnaast goed gaat weer verder spelen. Dat weet dat kind. Maar juist daarom gaat ze naar mama toe. En roept ze om mama. Want je weet, God is niet een of andere regisseur op de achtergrond of zo. Hij is, zondag 10, hij is vader. Vader. En een vader weet heel goed wat zijn kind nodig heeft. Maar een vader hoort zo graag dat zijn kind naar hem toe komt en het aan hem vraagt, het aan hem voorlegt. Daarom laat al onze verlangens in alles bekend worden bij God. Er staat niet al onze verlangens, maar onze verlangens in alles. Zeg maar in alle dingen. Dat heeft ook weer te maken met dat vertrouwen. Hè? De Heere vertrouwen. Dan heb je hem ook leren kennen. dan heb je hem ook leren lief krijgen. Want zo leer je hem vertrouwen. Maar dan ken je ook je eigen hart. Hoe langer, hoe meer. En wat er uit dat hart van ons opkomt, nou ja, kort gezegd, dat is allemaal meestal niet zo verheffend. Daar ben je niet altijd zo blij mee, toch? Als je eerlijk bent. Vandaar niet al onze verlangens. Maar onze verlangens in alles, in alle dingen. En in de omgang met zijn woord leert de Heer ons dat ook wel. En ook dat mag je gebed zijn trouwens. Hij gaf daar zelf al een uniek voorbeeld van. In het Onze Vader, het gebed wat hij ons geleerd heeft. En ook toen hij zelf eigenlijk hing, toen de weg ging naar het kruis. In de hof van Gethsemane. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo leer je zijn vaderlijke hand zien. Met bidden en smeken. En dat laatste, smeken, dat onderstreept nog eens, dat ik het ziende op mijzelf niet verdiend heb. Je weet jezelf eigenlijk klein voor de Heer, die heilig en volmaakt is. En toch tegelijk, hè, als nou die liefdevolle, kinderlijke band er is, dan kun je het niet nalaten om toch naar hem toe te gaan. God aangrijpen, zoals een drenkeling doet. Alles hem bekend maken. Jullie hebben misschien wel eens gehoord dat verhaal van Corrie ten Boom. Tijdens haar lezingen had ze vaak een koffer bij zich, een koffer met boeken. En die boeken die pakte ze dan tijdens die lezing, als ze daar in het verhaal aan toe was, dan pakte ze die één voor één allemaal uit, legde ze neer op een tafel of een bureau waarachter ze stond. En zo, zei ze, zo leggen wij onze zorgen voor de Heere neer. Maar daarna, wat deed ze dan? Dan deed ze die koffer niet dicht, nee. Dan ging ze al die boeken weer in de koffer terugleggen. Eén voor één weer terug. En toen ging de koffer pas dicht. En zei ze, zo doen wij het nou eigenlijk ook. We leggen onze zorgen voor de Heere neer. En daarna nemen we ze allemaal zelf weer mee. We nemen weer onze zware, volle rugzak, nemen we mee. Alles sjouwen we verder. We laten het niet bij God. Gelukkig, gemeente. Gelukkig als we door de Heilige Geest anders geleerd hebben. Om het bij de Heere te brengen en bij hem te laten. Vertrouwend dat hij weet wat zijn kinderen nodig hebben. Meer dan een vader wil hij zorgen. Vandaar ook met dankzegging. Oh, wacht even. Dat komt dan pas in het najaar, in november. Dan is het toch pas dankdag. Eerst maar eens afwachten hoe alles zal gaan de komende tijd. En hoe het loopt? Nee, gemeente. Nee. God hoeft zich niet eerst waar te maken. Hij is God die zijn vaderhart openstelt. Ik mag hem bij mijn bidden, in mijn noden en zorgen danken voor wie hij is, voor zijn heil, voor zijn genade in de Heer Jezus Christus, ook voor mij. Ik moest denken aan die oudere dame die bij de dokter kwam. Dokter, zei ze, toen ze in de spreekkamer van de dokter mocht komen. Dokter, ik heb een handvol klachten. Zal ik ze opnoemen? Laat maar horen, zei de dokter. De eerste vinger is het gemis van mijn man, die vorig jaar is overleden. De tweede vinger zijn mijn lichamelijke klachten. Het lopen gaat moeizaam, mijn ogen worden slechter en ik ben zo vaak moe. De derde vinger is dat ik het gevoel heb zou weinig meer te kunnen betekenen voor een ander. Ik word steeds meer afhankelijk. De vierde vinger is dat ik me soms zoveel zorgen maak over de toekomst van de wereld, waarin mijn kinderen, mijn kleinkinderen opgroeien. En de vijfde vinger is dat ik het er moeilijk mee heb. Dat er zoveel mensen om mij heen wegvallen. Mijn leeftijdgenoten, mensen uit de familiekring, vriendinnen. Dat is inderdaad een hele handvol zorgen, zei de dokter. Maar ik heb nog een hand, zei ze. Nog meer narigheid, dacht de arts. Aan deze hand, zo klonk het in de spreekkamer, aan deze hand tel ik mijn zegeningen. De eerste vinger is dankbaarheid. Ik kijk met dankbaarheid op mijn leven terug. De tweede vinger zijn mijn kinderen en kleinkinderen waar ik blij mee ben en dankbaar voor ben. De derde vinger zijn de dingen die ik nog wel kan. De vierde vinger zijn de kerkdiensten, waar ik nog steeds naartoe kan gaan. En als dat niet kan, dat ik ze thuis mag meehoren, mag meebeleven. De vijfde vinger is dat ik een dak boven mijn hoofd heb en er altijd genoeg te eten en te drinken is geweest. En zo vervolgt ze twee handen die verdriet gedragen hebben. Twee handen die met liefde gezorgd en verzorgd hebben. Twee handen die ook wel eens tot vuisten zijn gebald. Twee handen. Nu ze steeds vaker in mijn schoot liggen, vouw ik ze steeds meer als een gebed. De vingers met de zegeningen, die vouw ik, die vlecht ik zo tussen de vingers met mijn moeilijkheden. Ze behoren bij elkaar. Ze houden elkaar in evenwicht. Mijn handen vouwen is als een gebed zonder woorden. Ik tel mijn zegeningen. En zo kan ik mijn zorgen beter aan. Want inderdaad, het wordt niet allemaal opgelost, gemeente, wat er gebeurt in ieders persoonlijk leven, in het grote geheel van de samenleving. Niet alle verlangens worden vervuld. Dan toch maar weer verder, Tobbe. Nee. Nee, Gode zij dank niet. Als je de route volgt die God ons door Paulus wijst, is één ding zeker. Gods belofte ligt vast in de Heer Jezus Christus. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaren in Christus Jezus. Nou gemeente, dat is nou het geheim. Dat is het geheim van die heilige onbezorgdheid. Door het bidden en smeken met dankzegging vinden we vrede in ons hart. Rust. God vervult niet al onze wensen. Maar hij vervult wel al zijn beloften die zwart op wit in zijn woord staan. Nee, niet altijd wordt het kruis van onze schouders weggehaald. Maar hij geeft wel sterke schouders om dat kruis te dragen. Hoe dat kan? Wel, die vrede zal onze harten en gedachten bewaken, staat er letterlijk, in Christus. Die vrede, zeg maar, zo moet je dat zien eigenlijk. Die vrede zal als een leger soldaten de wacht houden rondom ons hart en rondom onze gedachten. Gods vrede wil je ergens brengen bij de Heer Jezus Christus. Dat belooft hij. Niet een leven zonder oorzaak voor bezorgdheid. Ook niet een leven met alleen maar vredige gevoelens, waarbij je je blind houdt voor de problemen. Maar hij belooft wel je steviger vast te zetten in Christus, zeg maar op de Heer Jezus Christus. Op wat hij gedaan heeft. Verlos me van die doorn in mijn vlees, bad Paulus. Het hindert me zo, ik heb er zo last van. De Heere reageerde door vrede te geven. Mijn genade, Paulus, is voor u genoeg. Vrede, niet door de gelukkige omstandigheden, maar door zijn nabijheid. Niet te vatten voor ons verstand. Onbegrijpelijk voor de wereld. Maar volle werkelijkheid. Als wij leren zien op hem die de dood en het graf heeft overwonnen. De Heer Jezus Christus. Hij die er is ook vandaag. En die er straks en wiens komst straks in volle heerlijkheid zal komen. En gemeente, zo gaan we ook vanuit deze biddag 2021 voort. Ook het nieuwe seizoen weer in. Totdat hij komt. En zijn komst, die is het. Die ons heil volkomen volmaakt. Amen. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen, verlustig u met blijdschap in de Heer. Psalm 37, het tweede vers uit Psalm 37. Gemeente, willen we samen danken en bidden. Trouw almachtige Heer in de hemel, mogen wij zo vanuit deze biddag voor gewas en arbeid en voor alles wat er gaande is in ons persoonlijk leven en heel de samenleving, mogen wij zo weer de toekomst ingaan, Heere. Nee, niet in eigen kracht. Want dan kan het misschien wel even lijken of het wel gaat, maar we zullen er vroeg of laat wel achterkomen dat het dan echt niet lukt en echt niet gaat. En ja, Heere, waar moeten we dan heen met onze vragen en met onze zorgen? Maar Heere, leert ons dat we mogen gaan vanuit U. Vanuit de gevouwen handen. De gevouwen handen richting U. Ons hart en daarmee ons leven gericht op U. Nee, en dat hebben we ook wel gehoord vanavond, Heere. Dat betekent niet dat het dan altijd gaat zoals wij het bedacht hadden. Of graag gezien hadden. Nee, Heere, ook dat is soms best wel een hele les voor ons, die we moeten leren. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar Heere, als we bij u mogen schuilen, mochten leren schuilen, dan hebben we ook iets geleerd van uw hart. Die liefdevolle hartenklop. Dat vaderhart, wat in liefde bewogen is, ook over ons, Heere. En zo van daaruit kunnen en mogen we verder. Ook als het tegen zit, als het anders gaat, als er pijn of verdriet in ons leven is of komt. Maar tegelijkertijd mogen van daaruit u ook bidden, Heere, om uw zegen over alle werk, ook van onze handen. Heel letterlijk, maar ook van ons hoofd en op welke plek we ook geroepen zijn om bezig te zijn. En ook daar waar we buiten het arbeidsproces gekomen zijn. En misschien wel eens denken, ja, wat betekent ik nog? Heere, er kan nog zoveel. Dan mag het gebed zijn voor de jongeren. Voor kinderen, kleinkinderen, voor gewoon de jeugd van de gemeente, van ons dorp. Voor de kerk, voor het werk van de zending. Om de bekering van uw volk Israël, dat ze u de Heer Jezus gaan kennen. Het is een taak voor ons allemaal. Maar juist als we denken niet zoveel meer te kunnen, dan is er ook daarin nog zoveel te doen. En kunnen we nog zoveel betekenen, Heere. En om het ook naar buiten uit te dragen. Waar ons houvast ligt, onze hoop, onze verwachting. Heere, wilt u zo vanuit deze biddag met ons meegaan, met de gemeente, zoals ze hier vanavond is, maar zoals ze ook thuis met ons verbonden is. Geven ieder, ouderen en jongeren en kinderen, alles wat zij nodig hebben. Ik wil ook met hen zijn, de jongeren in deze tijd die gaat komen van de examens. Heere, wilt u ze daarbij ook helpen en wijsheid en kracht geven, maar ook alle anderen op welke school of opleiding of werkplek ze zijn. Wilt u ook zijn met de gezinnen, met kinderen. Geef de ouders de liefde en de kracht en de wijsheid om hun kinderen voor te leven in de dingen van u. Maar ook aan de opa's en oma's, aan ons allemaal, Heere, als gemeenteleden. Dat we een voorbeeld mogen zijn voor de jongeren. Zo dragen we ook de familie van Wijnen aan u op. Anton en Willemien, nu bij hen gisteren een dochter en zusje geboren is. Lois, Gerita. Heere, wilt u met deze vader en moeder zijn. Maar wilt u ook met Lois zijn, Heere. En mag zij ook onder uw zegenende handen opgroeien tot eer van u. En geef vader en moeder van Wijnen de wijsheid en de kracht om hun dochter daarin ook voor te gaan. Wilt u zijn met de broeders van de kerkraad, geef hen ook in deze tijd alles wat nodig is. En mag verwondering en dankbaarheid bij de gemeente zijn dat de komende tijd de vacature van predikant in deze beide dorpen weer vervuld mag gaan worden. Heere, wat een rijkdom, wat een zegen. Dat zo de schriften mogen worden ontvouwd door de dienaren die u hier gesteld hebt. Wilt u ook zijn met hem, collega van de Wind, die hier mag dienen. Met al de zijne, zegen het werk hier en wereldwijd, Heere. Wees ook met onze overheid. Geef ook hen wijsheid in deze tijd. maar leert u ook en aan ons en aan onze overheid dat wij het mogen verwachten van u, de levende God. Dat we daar ons houvast hebben. Dat daar ook de oplossing ligt in u bij alle noden en zorgen. Heere, ga zo mee. Trek zo door. Vergeef genadig het verkeerde. En wees nabij. Uit genade om Jezus Christus wil. Amen. Zingen we samen nog het derde vers uit Psalm 84. Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Derde vers uit Psalm 84. Gemeente, u vergeet uiteraard de collecte niet. Ook degenen die thuis met ons verbonden zijn weten vast wel de wegen te vinden om het collectegeld over te maken voor de bestemde doel. De Heer zegen u ook in het geven van uw gaven. Gaat dan u heen in vrede en u hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn, verhef uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.